Goedenavond allemaal, hier aanwezig, thuis als u meeluistert of als u op een andere plaats inschakelt. Welkom. Ik heb voor u een aantal mededelingen van de kerkraad. De collecte is vandaag bestemd voor het werk in de gemeente. We hebben een paar prachtige bloemen, die gaan vandaag naar de familie van den Top, naar Judith, Gerard en Sarah. De kerkraad deelt met blijdschap mee dat gastleden Lauwstein en Jolanda van Winsbergen gaan trouwen. De huwelijksdienst die vindt plaats op vrijdag 5 april om 14:30 smiddags plaats in de dorpskerk hier in Voorthuizen. Voorganger is dominee Wim van der Linden. Lau en Jolanda hopen binnen afzienbare tijd lid te worden van onze gemeente. Deze week start de verbouwing en volledige vernieuwing van dit kerkgebouw hier in Voorthuizen. Dit zal dus ook de laatste keer zijn zoals u dat in deze vorm kunt zien. De werkzaamheden duren tot eind mei, zoals de planning het nu aangeeft. Dat betekent dat we voor de avonddiensten tijdelijk gaan verhuizen naar kerkcentrum Oudulf aan de Butkestraat 26 in Voorthuizen. En de eerste keer zal zijn op zondagavond 7 april. Niet alleen de avonddiensten, maar ook de ochtenddiensten. De diensten van de kerk aan het plein verhuizen tijdelijk naar Oudulf. En dat gebeurt al vanaf volgende week, zondagmorgen, 31 maart. Bezoekers die met de auto komen worden verzocht om te parkeren bij Sporthal de Voorde aan de Jan de Jagerweg. Dit ter voorkoming van parkeeroverlast voor de omwonenden. Vanmorgen hebben we voorbeden gedaan voor Riet, zuster Riet Dekker, zuster Ida de Boer, voor de verkiezingen die hebben plaatsgehad, voor de situatie in Utrecht eerder deze week, voor de gevolgen van de cycloon Idai in Mozambique en voor de onrustige situatie in Engeland als gevolg van de aanstaande Brexit. In deze dienst gaat voordominee Gijs Bronsveld uit Gattem, welkom. Naar de handdruk gaan we staan en dan zingen we ons aanvanklied uit Psalm 138, vers 1. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
Voor mij nog een goede avond. Ben ik goed te verstaan? Ja? Mooi. Ik hoorde net voor de dienst dat het kerkgebouw van binnen helemaal gestript gaat worden, verbouwd. Preekstoel gaat weg, andere inrichting. Dus ik ben de laatste predikant die hier nu staat, begrijp ik. Daarom ben ik ook boven gaan staan. Ik sta het liefst beneden, ga ik straks ook doen. Maar hebben we het toch nog even echt gebruikt. We gaan ons richten op onze Heer, zoals dat in ons lied ook al deden, en laten we ook een moment stil zijn voor Hem. Wij verwachten onze hulp in de naam van de Heer die de hemel schiep en de aarde. De God die eeuwig leeft en die vasthoudt aan het werk waar zijn hand mee begon. Ik mag u groeten in zijn naam, er is genade voor u en vrede. Van hem die is en die was en die komen zal. Van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de trouwe getuige is eerstgeborene uit de doden en overste van alle koningen van de aarde. Amen. Straks in de preek staan we stil bij zelfverloochening en kruisdragen. En mee met oog daarop heb ik nu als vervolglied gekozen: welk een vriend is onze Jezus die in onze plaats wil gaan staan.
Dat ik door hem altijd vrij tot God mag gaan. Ik wil sterven bij veel vrede, dit als het ons zonder neer. Als het dat ik kan niet brengen in gebed tot onze Heer. Daar is het om nog bij zoeking, help ons
Laten we deze trouwe Heer bidden om zijn zegen. Dank u wel, Heer Jezus Christus, dat we zo tot u mogen zingen. In uw armen zijn we veilig. Door u mogen we vrijmoedig gaan tot de troon van de genade. En wij danken u dat u onze verlosser bent. Heer, wanneer we opnieuw uw woord open doen, bidden wij u dat u met de kracht en de wijsheid van uw geest ons hart verlicht. Heer, dat hebben we nodig. In onszelf zit niet de gevoeligheid om echt te verstaan wat u tegen ons wil zeggen. Heer, we bidden u dat we geconcentreerd kunnen luisteren. Dat we openstaan voor de woorden die u tot ons te zeggen hebt. En dat daardoor ons geloof ook weer gestimuleerd wordt en gebouwd. Heer, we zijn zo blij met uw belofte van u dat u zelf, Heer Jezus, zegt: als een kind zijn vader vraagt om een brood, dan geeft die vader toch geen steen. En dat u zoveel te meer uw Heilige Geest geeft aan allen die u daarom bidden. Heer, we zien uit naar de vervulling van uw belofte. Uw antwoord op ons gebed. Omring ons zo. Ook dit uur, met uw zegen, in Jezus' naam. Amen. Marcus 8, vanaf vers 27, lezende met elkaar. Marcus 8, vers 27, dus hoofdstuk 9, vers 1. Jezus vertrok met zijn leerlingen naar de dorpen in de buurt van Caesarea Philippi. Dat was een soort retraite, helemaal in het uiterste noorden. Mooie watervallen, veel groen is een beetje buurt van waar nu de Golanhoogte gelegen is. Onderweg vroeg hij aan zijn leerlingen: wie zeggen de mensen dat ik ben? Ze antwoordden: Johannes de Doper. En anderen zeggen Elia. En weer anderen zeggen dat u een van de profeten bent. Toen vroeg hij hun: en wie ben ik volgens jullie? Petrus antwoordde: u bent de Messias. Hij verbood hen op strenge toon om met iemand hierover te spreken. Hij begon hen te leren dat de mensenzoon veel zou moeten lijden en door de oudsten van het volk, de hoge priesters en de schriftgeleerden verworpen zou worden en dat hij gedood zou worden, maar 3 dagen later zou opstaan. Hij sprak hierover in alle openheid. Toen nam Petrus hem apart, begon hem fel terecht te wijzen. Maar Jezus draaide zich om, keek zijn leerlingen aan en wees Petrus streng terecht met de woorden: ga terug, achter mij Satan, je denkt niet aan wat God wil, maar alleen aan wat de mensen willen. Hij riep de menigte samen met de leerlingen bij zich en zei: wie mijn volgeling wil zijn, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en zo achter mij aankomen. Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest omwille van mij en het evangelie, zal het behouden. Wat heeft een mens eraan als hij de hele wereld wint, maar er het leven bij inschiet? Wat zou een mens niet over hebben voor zijn leven? Wie zich tegenover de trouweloze en zondige mensen van deze tijd schaamt voor mij en mijn woorden, zal merken dat de mensenzoon zich schaamt ook voor hem, wanneer hij komt in het gezelschap van de heilige engelen en bekleed met de stralende luister van zijn vader. Verder zei hij ook nog: ik verzeker jullie, sommigen die hier aanwezig zijn zullen niet sterven voordat ze de komst van het koninkrijk van God in al zijn kracht hebben meegemaakt. Na de verkondiging zingen we gezang 360 vers 3. Gezang 360 vers 3 na de verkondiging. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders, zusters, jong, iets minder jong. Het was aan het einde van mijn studie theologie. Het eindexamen kwam in zicht en de doctoraalscriptie moest geschreven gaan worden. Hoofdvak was Nieuwe Testament en dan ligt het voor de hand dat je iets doet wat met het Nieuwe Testament te maken heeft. En dan mag je kiezen van Matteüs tot Openbaring. Een wereld ligt voor je open. Je kunt echt alle kanten op. Ga je iets doen met gelijkenissen? Of juist met het lijden van de Heer Jezus? Of pak je een brief van Paulus? Of dat ingewikkelde boek van Openbaring? 3 maanden de tijd om je erin te verdiepen en die scriptie te schrijven. En wat kies je dan? Bij mij was het zo dat deze tekst die we net met elkaar gelezen hebben, dan meer in het bijzonder die 2 woorden, zelfverloochening, die vooral maar ook kruis dragen, dat bleef bij mij hangen. Dat zat op de een of andere manier aan me te trekken en ook in me te vroeten. Omdat ik het gevoel had, die woorden zijn te groot. Wat is dat precies? Wat bedoelt Jezus daarmee? Wat kan ik ervan leren? Hoe kan ik daarin groeien? En zo had ik het voorrecht om 3 maanden daarin te studeren, dikke boeken te lezen, verschillende commentaren, theologische achtergronden, noem het maar op. Nou denken jullie natuurlijk ondertussen, nou als deze preek 3 maanden is voorbereid, dan mogen we echt wat verwachten deze middag. Even heel realistisch, meer dan 30 jaar geleden is het een en ander wel weggezakt. Maar die twee woorden, en daar wil ik het vanmiddag nou ook met jullie over hebben. Als ik dat zeg, zelfverloochening, kruisdragen, dan voel je zelf ook wel dat dat zijn woorden met gewicht, met inhoud. En als Jezus daarover iets gaat vertellen, dan gaat het echt ergens over. En daar wil ik met jullie ook bij stilstaan, maar het eerste wat hij zegt is, indien iemand mij wil volgen, dan verloochenen die zichzelf. Indien. Dus dat hoeft niet. Je hebt ook een andere mogelijkheid. Hij zegt op het moment dat hij de discipelen bij zijn groep heeft en de schare, dus een grote groep mensen, iedereen daaromheen, jullie zijn vrij. En naast Jezus waren er ook in die tijd andere profeten die volgelingen hadden, die een mooie boodschap hadden. Mensen konden ook daarvoor kiezen. En ik weet niet precies hoe jullie vanmiddag hier in de kerk zitten. Maar hij zegt het ook tegen jullie. Als jullie Jezus willen. Jullie zijn vrij. Je hoeft niks. Als je luistert, heeft Jezus wel iets te zeggen. Die vrijheid is trouwens vandaag ook wel heel zichtbaar. Net als in die tijd van Jezus, dat er profeten waren waar mensen achteraan kunnen. Tegenwoordig leven we ook weer meer dan een tijdje geleden, een tijd van de sterke man, hè? Buiten Nederland zien we dat op verschillende plekken. Maar ook binnen Nederland zien we dat. Mensen die iets beloven. Een mooie toekomst. Kom met mij mee. Dan gaan we iets stralends tegemoet. Als Jezus zegt, als je mij volgt, heb ik 2 dingen. In de eerste plaats, ik waarschuw. Het wordt niet gemakkelijk. En in de tweede plaats, het gaat om jezelf. Dus Jezus volgens niet iets vrijblijvends. En de kern van wat Jezus ook in dit gedeelte zegt is, als het gaat om een verbetering van de situatie in de wereld, dan kunnen jullie plannen maken, mooie plannen. Maar uiteindelijk zul je merken, het werkt niet. Je kunt achter sterke mannen aanlopen, die je grote dingen beloven. Maar uiteindelijk werkt het niet. Pak je geschiedenisboek er maar bij. Sterke mannen in het verleden. Wie heeft echt verder geholpen? En behalve bij sterke mannen of mooie plannen kun je het ook in jezelf zoeken. Naar binnen. Aan jezelf werken, zelfontplooiing, zelfverwerking. Zo'n mooie toekomst. Jezus zegt dat werkt uiteindelijk ook niet. Op het moment dat je aanloopt tegen de puzzels van het leven en je zoekt hier op aarde een oplossing in plannen, mensen of in jezelf, dan loop je vroeg of laat vast. Hier op aarde is geen oplossing te vinden. Uiteindelijk zit het probleem bij jou van binnen en bij jullie allemaal. Daarvoor is er geen verlossing op aarde te vinden. Die moet van buiten komen. Bij mijn vader vandaan. En die mag ik dan aan jullie doorgeven. Jezus kiest niet voor een oppervlakkige oplossing. Hij gaat naar het hart van het probleem. Hij gaat naar binnen. En vandaar dat hij komt op die term. Als je mij wil volgen, moet je jezelf verloochenen. Zelfverloochening. Ik sprak daar een keer over met een groepje mensen. Het was een reactie van een van die mensen die zei, ja, zelfverloochening, dat is zo'n, dat vind ik echt ingewikkeld. Want als ik eerlijk ben, ik schuif mezelf zo weer naar voren. egocentrisch, een tikje egoïstisch. Ik vind dat zo'n lastig woord. En net als die persoon, denken heel veel mensen erover dat zelfverloochening iets is wat tegenover jezelf zoeken, egoïsme, egocentrisme is. Zelfverloochening of jezelf omhoog duwen, dat is iets in je eigen hart en daar moet je dan mee worstelen en dan moet je zorgen dat het goed zit. En het is iets intra, van binnen. Dat klopt niet. Mijn grootste ontdekking bij het schrijven van mijn doctoraalscriptie was, zelfverloochening staat niet tegenover jezelf zoeken. Maar zelfverloochening staat tegenover verloochening van Jezus Christus. Dat is het spanningsveld. Het is niet een inwendig worstelingsproces. Het is een relationeel proces. Hoe verhoud ik mij met Hem? We zien Petrus. Op die binnenplaats. Jezus is gevangen genomen. En Petrus probeert dicht bij zijn Heer te blijven en staat zich te warmen bij dat vuurtje. En tot twee keer toe wordt in die geschiedenis precies datzelfde woord verloochenen gebruikt. Petrus die zijn Heer verloochent, ik ken hem niet. Echt waar, geen idee. Wat stond er in schril contrast met wat we er net lazen, die belijdenis van Petrus. U bent de Messias, u bent de gezalfde van God. Heer Matthäus, u bent de Zoon van God. De eerste mens die deze belijdenis op zijn lippen neemt, die Jezus Christus peilt in de diepte van zijn wezen. En hoe hartverscheurend het is om dan niet te horen van, ik ken hem niet. Ik verloochen hem. Petrus die op dat moment getest wordt. Hij wordt niet getest op de vraag of hij te veel een haantje de voorste is. Hij wordt niet getest op de vraag of hij zichzelf te veel op de voorgrond duwt. Hij wordt getest voor hem te vragen, schaam ik mij voor Jezus? Of niet? Zelfverloochening gaat niet over ascese. Het gaat niet over in een klooster zitten. Het gaat ook niet over zelfhaat of jezelf afschrijven. Zelfverloochening gaat over de vraag, ben ik bereid om de geest van Jezus Christus, voor wie ik me niet schaam, toe te laten in de controlekamer van mijn leven? Mag hij daar binnenkomen en heeft hij daar wat te zeggen? Mag ik dan samen met hem, onder zijn leiding, een weg gaan zoeken? De geest van Jezus Christus wordt deel van ons leven. Daar gaat het om. En op het moment dat dat gebeurt, verdiept Jezus die gedachte van de zelfverloochening met dat volgende woord, kruisdragen. Verloochenen zichzelf, nemen ze een kruis op. Nou, dit is het moeilijkste stukje van de preek, omdat het voor ons bijna niet mogelijk is om dit woord goed te verstaan. Wij zijn al levenslang vertrouwd met het kruis als een kerkelijk symbool. Voor de toehoorders van Jezus was het totaal anders. Hadden geen enkele notie. Dit is de eerste keer in het Marcus-evangelie dat Jezus het woord kruis gebruikt. En zelfs bij zijn lijdensaankondiging die ik er net voorlas. Jezus spreekt er zo over van mensen moet lijden, overgegeven worden in de handen van de overste. Wordt kruis al niet genoemd. Jezus spreekt voor het eerst over kruis. Als het gaat om de navolging van hem. In de oren van zijn luisteraars klonk dat net zoiets als dat voor ons het woord elektrische stoel is. Of guillotine. Het is een woord wat schokt. Dat mensen zich afvragen, wat bedoelt hij nu? Kruis dragen. Ze kenden dat, van die executies door de Romeinen. Iemand is aangeklaagd, wordt door de rechter ter dood veroordeeld, komt naar buiten als een misdadiger. Moet die dwarsbalk van het kruis op zijn schouders nemen, het patibulum in het Latijn. En die jouwende mensenmassa langs de weg. Het is verschrikkelijk wat er aan het einde van die weg staat te wachten. Maar dan op die doodsweg, door de gemeenschap uitgescholden en uitgejouwd te worden. Uitgespuugd door de maatschappij. Niemand die nog iets met jou te maken wil hebben. Totale eenzaamheid nog voordat je op de plek van de kruisiging terechtkomt. En dat Jezus zegt, indien je mij wil volgen, besef dan dat je bereid moet zijn om op de doodsweg te gaan. Klopt dit? Is dit echt waar? Is het zo dramatisch om volgeling te zijn van Jezus Christus? Wij zitten dat hier in alle rust in 2019 in Voorthuizen te beluisteren. Maar het is voor ons wel even van belang om terug te gaan naar de situatie waarin het Marcus-evangelie geschreven is. Marcus, de leerling van Petrus. Petrus die naar Rome is gegaan. Marcus die schrijft voor christenen in Rome. Rond die tijd dat dit evangelie uitkwam, regeerde in Rome keizer Nero. En we weten hoe hij de christenen vervolgde. En voor die christenen toen was het buitengewoon reëel dat het volgen van Jezus Christus inderdaad betekende je kruis op je nemen met alle verschrikkelijke gevolgen van dien. Dat kon. Ik sprak eens met een Afghaanse asielzoeker die niet wist of hij een status zou krijgen. En ik vroeg aan hem. Hij was tot geloof in Jezus Christus gekomen, was bekeerd, had zich laten dopen. Als het nou onverhoopt zo is dat je procedure niet goed afloopt en je wordt weer teruggestuurd naar Afghanistan, hoe moet het dan verder met je geloof? En op dat moment voelde ik iets van wat dit voor hem betekent, omdat wat voor hem dan ook heel concreet en heel dichtbij komt. Schaam ik me dan voor Jezus Christus of niet? Blijf ik vasthouden aan de Heere God? En zijn antwoord was toen: ik leg dat in Gods handen. En ik vertrouw erop dat hij mij ook dan wil helpen. Als we zo bij dit woord stilstaan, dan heb ik het idee dat dat voor ons hier aan de rand van de Veluwe iets is wat toch wat verder van ons afstaat. En dat we ons dan de vraag kunnen stellen van, ja, is dit niet gewoon een mooie tekst voor christenen in verdrukking? En dan zoeken wij hier gewoon in Voorthuizen weer een andere tekst die goed bij ons past. Maar is dat niet wat gemakkelijk? Om een tekst van de Heere Jezus dan zomaar voor anderen weg te duwen en zelf weer een beetje over te gaan tot de orde van de gemakkelijke dag. We kunnen ook bij deze tekst blijven en erop kloppen. Heer, wat hebt u ook nou hier tegen ons te zeggen, zelfverloochening en wat u zo verdiept met het kruis? Wat wilt u daar vandaag ook in maart 2019 hier in Nederland door tegen ons zeggen. Even voor de helderheid. Het dragen van ons kruis gaat niet over tegenslag in ons leven. Andere plekken in de Bijbel gaan erover. Ziekte, verdriet, moeite, pijn. Ook dan is de Heer daar. Maar als het gaat zoals het hier door de Heer Jezus noemt. Als je mij wil volgen, zelfverloochening en kruisdragen. Heeft te maken met de plekken waar je komt als volgeling van Jezus. En daarmee kom ik even terug op die zelfverloochening. Dat het te maken heeft met de geest van Jezus Christus. Die binnenkomt in de controlekamer van ons leven. Want op het moment dat dat het geval is. En Jezus Geest mag ons leiden. Mag onze ogen openen. Mag ons laten zien wat Jezus ziet. En mag ons laten voelen wat Jezus voelt. En gaat ons dan helpen om te spreken zoals Jezus spreekt. En te handelen zoals Jezus handelde. Dan gaan we anders kijken. En om dat een beetje op het spoor te komen wil ik jullie meenemen naar de eerste drie beden van het Onze Vader. Die kennen we allemaal. Onze Vader in de hemel, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. Jezus leert ons allereerst de naam van zijn Vader te heiligen. Heer, wat bent u groot. En vol majesteit. Wat is uw naam hoog verheven. En wat bent u vol liefde. En wat is uw trouw eindeloos. En uw genade. En uw vergeving. Met die woorden eren we de naam van onze Vader in de hemel. En op het moment dat we zo open en eerlijk voor hem staan. Mogen we ook als de tegenslag ervaren in verdriet zijn en klachten op onze lippen voelen opborrelen. Ze gewoon aan hem vertellen en vertellen, Vader in de hemel, u weet mijn verdriet en mijn pijn. En als we het eerbiedig en eerlijk doen, dan nemen we hem ook daarin serieus als onze Vader en heiligen we hem in wie hij voor ons wil zijn. En daar begint het mee. En als we zo met hem verbonden zijn, dan wordt de bede om het koninkrijk van de Heer ook iets wat geboren wordt in ons hart. En dat is een spannend gebed. Want als Jezus Christus spreekt over zijn koninkrijk. Ik vat het heel kort samen. Dan heeft hij het over de hongerigen en de armen. De naakten. De gevangenen, de vreemdeling, de zieken. In de dienst aan hen krijgt het koninkrijk handen en voeten. Het bestrijden van slavenhandel, vrouwenhandel, kinderarbeid, slavernij. Weet van een organisatie die zich daarvoor inzet. Met behulp van rechters en openbare ministeries, polities, maatschappelijk werkers, advocaten. Misstanden in landen met onderdrukking aan de orde te stellen en mensen te bevrijden uit slavernij. En twee keer per dag wordt op het bureau van die organisatie een bidstond gehouden. Want het is gevaarlijk werk. Ze doen het in de naam van Jezus Christus. Maar het kan heel gevaarlijk zijn. En ze gaan op hun knieën, 's ochtends en 's middags. Heer, help ons, wees bij onze medewerkers daar en daar en dan en zus en zegen ze in die gesprekken. En dan proef je iets. Het opkomen voor sociale gerechtigheid. Dat daar iets in zit van dat kruis. Maar dan komen we het ook op hele andere manieren tegen. Ik las van een uitzendbureau in Amsterdam, het is alweer even geleden, Die zochten medewerkers voor zorg aan ouderen en zieken. En ze kregen op een bepaald moment opeens aanmeldingen van een groep die ze nooit verwacht hadden. Dat waren de juppen. De young urban professionals. De mensen met een mooie opleiding. Met een gelikte baan. Met een vet inkomen en een mooi huis. Maar die juppen die vonden zichzelf terug. Tussen de marmeren tegels van hun badkamer. En ze voelden dat ze in al hun tevredenheid zich gingen vervelen. En dat ze zich aanmelden bij het uitzendbureau. Laat ons de handen weer alsjeblieft uit de mouwen steken. En gaan zorgen voor mensen die het nodig hebben. Zorg voor de zieken. En dat kan op een bepaald moment heel bevredigend voor jezelf zijn. En waar het mij nu om gaat is, en daar kun je in een jup zijn, maar daar kun je ook in voorthuizen wonen. Soms is zorg voor een zieke zwaar. Dat je in een bepaalde instelling betrokken bent en dat je een lastige bewoner hebt. En die heeft je al een keer geroepen. En dan roept hij je nog een keer. En dan roept hij je ook nog een keer midden in de nacht. En dat je denkt, mens, haal alsjeblieft je mond dicht. Dat je dan bidt, Heer, hoe moet ik hier nu goed mee omgaan? Geef me wijsheid. En dan verloochen je jezelf. En de geest van Jezus mag in je controlekamer met je meegaan. En je kracht geven. Omdat wat je uit jezelf hebt gewoon. Wat je uit jezelf niet hebt. Met hem. Toch te doen. We komen er tegen in de zorg. Die tweede mijl gaan. Maar we komen het ook tegen in het onderwijs. Met die lastige leerling. En dan krijg je op een gegeven moment te maken met de ouders. En die blijken nog lastiger te zijn dan de leerling. En je ligt 's nachts in bed en je vraagt je af, Heer, hoe moet ik hier nu goed mee omgaan? Ik zou het liefst allemaal een grote duw geven en zeggen, zoek het toch uit, ik ben klaar met jullie. En dat je dan toch weer opstaat en die tweede mijl gaat. En dat je iets proeft. Het is ook zwaar om Jezus te volgen, want ik zou er liefst gewoon mee stoppen. Als je in de politiek zit, en je hebt van die taaie dossiers, en je hebt je stinkende best gedaan, en jouw inzet heeft het niet gehaald, je voorstel is afgestemd, en je denkt, laat nou maar zitten, het hoeft niet meer. En dat je dan opnieuw luistert. In de binnenkamer. Heer, wat hebt u tegen me te zeggen? En de Heer die zegt, rust eerst maar eens even lekker uit. Maar we gaan wel weer verder. Want ik verlang ernaar dat mijn recht stroomt over deze aarde. En dat mijn vrede zichtbaar wordt in mensen. En dat je 3 keer zucht. En dat je toch weer opstaat. En zegt, Heer, ik wil u volgen. Op welk terrein van het leven het ook is. Ik noem zomaar een paar voorbeelden. Maar ik denk echt. Dat als we volgeling zijn van Jezus Christus. En we hebben geen idee wat het betekent. Om dan te situaties terecht te komen waar het schuurt. Dat we ons moeten afvragen of het toch niet verstandig is. Nog eens na te denken over wat betekent het. Om de geest van Jezus in onze binnenkamer toe te laten. En waar zou hij ons kunnen helpen. Ons kunnen brengen om een ander te helpen. Jezus volgen en kijken met zijn ogen en openstaan voor wat hij voelt. Dat is spannend. En Jezus zegt, als je mij wil volgen, het hoeft niet. Waarschuw ik je, want het wordt ook lastig. Maar ik neem je niet mee met dat perspectief. Om het koninkrijk van mijn vader wat door gaat breken. En waar ik jullie zo graag in mee wil nemen. En op het moment dat we daarin staan, dan voelen we de ruimte openen. En zitten we niet ons eigen eentje, ons eigen geluk bij elkaar te schrapen. Maar dan zijn we bondgenoot van deze Heer. En dan gaan we op onze snuffert. En dan maken we weer fouten. En dan lukt het weer niet. En dan mogen we weten. Op die weg. Gaat hij onszelf voor. En die dwarsbalk die draagt hij voor ons. En hij zegt, volg mij maar. En dan wandelen. Echt. Samen met hem. Dan mogen we weten gedragen te worden door hemzelf. Dan mogen we perspectief hebben. Op dat rijk van vrede en recht. Wat hij bezig is te bouwen. En mogen we staan in het licht van de open hemel. Waar onze hemelse Vader ons ziet en kent. Vasthoudt en draagt. Elke dag opnieuw. Zo wil hij ons allemaal zegenen. Zegenen. Met zijn aanwezigheid. Amen. Laten we danken en bidden. Heer onze God in de hemel. Dank u wel voor uw woord. Waarin u zelf naar ons toekomt. Waarin u ons aanspreekt. En we danken u Heer Jezus Christus. Hoe u zelf die weg gegaan bent. Onder het kruis. En aan het kruis. En we danken u dat u daar alles hebt weggenomen. Wat ons in de weg zit. Wat ons klem zit. Wat ons vasthoudt. Wat ons naar beneden duwt. En we bidden u dat in uw vergeving en in uw genade we mogen wandelen in het licht. Dat we gevuld mogen worden door de kracht van uw geest. Elke dag opnieuw. En Heer, dan bidden we u voor die organisaties die zich inzetten voor de strijd tegen slavernij. Tegen vrouwenhandel. Die organisaties die zich inzetten voor zorg aan kwetsbare mensen. We bidden u voor politici. We bidden u voor mensen in het onderwijs. We bidden u voor al die mensen die in uw naam zich inzetten voor hun naasten. En we bidden u om genade en kracht om op die weg voort te gaan en vol te houden. Heer, wees u in daarin ook zeer nabij en geeft u uw zegen op de navolging van u. Help onszelf ook weer in de komende week. In het bijzonder ook in die situaties waarin we het proeven. Hier gaat het om het gaan van een tweede mijl met de ander. Uit mezelf zou ik het niet doen. Heer, geef dat onze ogen open zijn. Onze harten open zijn. En dat u ons helpt om dat te doen waar u blij mee bent en waar u naar verlangt. En bouw zo uw koninkrijk ook door ons heen. Heer, we danken u voor de zondag. We danken u voor het moment van rust, van opademen, van even mogen pauzeren. Heer, u bent goed voor de vrijheid waarin we dat mogen doen. Uw zorg wordt zichtbaar. Ook daarin voor ons. En tegelijk bidden we ook dan voor die broers en zusters die niet zo onbevangen en in alle vrijheid bij elkaar kunnen komen. Die lijden onder uw naam. En we bidden u dat u hen moed geeft en volharding. En geef ook dat in de plek waar ze zich bevinden, uw getuigenis mag klinken. Dat ze zich niet schamen voor de naam van Jezus Christus. Heer, en laat ook daar kracht van uitgaan. Heer, zo bevelen we ook hen bij u aan. Brengt u ons dadelijk veilig naar huis. Geeft u ons een goede avond. En hoort u onze dank en ons gebed. In Jezus' naam. Amen. Was er nu gelegenheid voor de collecte, daarna belijden we ons geloof en gezang 444 is ons slotlied. Geloof beleiden, weten we ons verbonden met de kerk van onze Heer Jezus Christus van over de hele wereld en ook van alle tijden. Als we dat doen met de woorden, ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. In Jezus Christus zijn enige geboren Zoon onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in het Rijk van de Dood. Op de derde dag weer opgestaan uit de doden en opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader, en van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, vergeving van de zonde, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Thank you. Ontvang nu de zegen van onze Heer. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u licht en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.